Goedemorgen. Het is vandaag Israëlzondag. En dat is een hele bijzondere dag waarop we stilstaan bij onze verbondenheid met het Joodse volk, met het volk Israël. Kijk hoor, staat de microfoon goed? En vanmorgen neem ik jullie mee op reis naar Israël, want afgelopen maart mocht ik daar een week zijn. Ik mocht mee met de gebeds- en ontmoetingsreis van de NEM. En ik wil een aantal verhalen daarover met jullie delen. En het was een heel bijzondere reis. Het was een reis waarin we heel veel ontmoetingen hadden met zowel Joden als Arabieren. En de ene dag waren we in Bethlehem op de Westbank, waar we van hulpverleners, trauma- en praktische hulpverleners hoorden over de enorme nood die er is in Gaza. Over de tekorten die er zijn aan alles. Water, voedsel, medicatie. Nou, we kennen de verhalen allemaal. En we hoorden hoe de mensen in tenten leefden te midden van het afval. Een vreselijke, ja, gigantische nood die daar is. En als groep waren we geraakt en hebben we ook gebeden voor die situatie. En onze Joodse gids uit Jeruzalem, die was met ons meegegaan. En ook zij was tot tranen toe bewogen. En zij bood aan om te helpen. Een heel bijzonder moment was dat. En een andere dag reisden we naar Sederot. Het is een klein dorpje aan de grens met Gaza. En daar zagen we beelden en hoorden we verhalen hoe Hamas op 7 oktober 2023 Israël is binnengevallen. En we gingen daarna naar het Nova Festivalterrein, waar we zo'n 1000 uitgebrande auto's zagen en autowrakken. En verhalen hoorden, vreselijke verhalen, van hoe zo'n 1200 onschuldige burgers, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, op afschuwelijke wijze zijn verkracht en zijn vermoord. En zo'n 250 mensen meegenomen zijn naar Gaza. En we weten dat er nog een deel vast zit. Het zijn twee werelden met allebei hun verhalen en hun verleden. En nu, ruim 2 jaar later, afgelopen week, aan het begin van het Lofotenfeest, hoorden we het goede nieuws dat er een vredesakkoord is tussen Israël en Hamas. En hoe bijzonder is dat? En we zien ontzettend hoopvol uit naar het moment, hopelijk morgenochtend, dat de gijzelaars die nog in leven zijn vrijkomen. Er is vreugde in Israël over dit bericht. En ook in Gaza is er vreugde dat er een staakt het vuren is. Dat er op dit moment geen bombardementen plaatsvinden. En mensen keren terug naar huis. En vaak, helaas, staat hun huis er niet meer. En ook helaas hebben we nog geen bericht dat Hamas de wapens neerlegt. En naast de vreugde aan beide kanten is er tegelijkertijd nog zoveel zorg en zoveel spanning. En de vraag, hoe lang gaat deze vrede duren? Herkennen jullie ook deze gedachten? Als we kijken naar wat zich de afgelopen 2 jaar in deze wereld zich heeft ontwikkeld aan antisemitisme. En alleen al in ons eigen land aan haat en polarisatie. Dan kunnen we ons afvragen of echte vrede nog wel mogelijk is. Ik zal me even voorstellen. Ik ben een keer eerder geweest, maar voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Judith Japansier. Ik ben getrouwd met Johan, die zit daar. En we komen uit het mooie Apeldoorn hier vlakbij. En we zijn de onderdeel van de evangelische gemeente Berea Noord. En ik spreek vanochtend namens de NEM, de Near East Ministry, waar ik mag werken. En de NEM is een organisatie die zich inzet voor zowel Jood als Arabier. En onze visie komt uit Jesaja 19. Vers 23 tot 25, waarin staat dat er een weg is. Een weg van Egypte helemaal naar Assyrië. En Assyrië, dat is het gebied wat het huidige Irak-Syrië is. En een groot deel van deze volken noemen zichzelf Arabieren. En deze volken, de Arabische volken, staat in Jesaja 19, die zullen samen de Heer dienen. En dan zal Israël daar als derde bij komen. En dan staat er, dan zal dat tot zegen zijn voor de hele wereld. En dat is de reden waarom wij als NEM gebed mobiliseren voor de Arabische wereld en voor Israël. We geven onderwijs over Gods plan met Israël en de Arabische volken. En we zenden mensen uit om te dienen in Israël en de Arabische landen. Om aan de onderkant van de samenleving te dienen. Om op die manier aan beide bevolkingsgroepen Gods liefde te laten zien. En vanmorgen staan we stil bij de roeping van Abraham uit Genesis 12, de eerste vier versen. En ik laat je daarmee twee principes zien. Ten eerste dat God roept tot gehoorzaamheid en vertrouwen. En ten tweede dat hij de wereld wil zegenen via Israël. En ik wil met jullie lezen Genesis 12, de eerste vier versen. En jullie kunnen de tekst ook meelezen vanaf de beamer. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u zegenen en ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham op weg. Zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Vier versen. Vier versen waarin we lezen hoe God Abraham roept. En waarin we horen over de zegeningen die God wil geven voor de hele wereld. Maar wat gaat hieraan vooraf? Ten eerste, God wil deze wereld zegenen. Vanaf het allereerste begin heeft God deze wereld gezegend, want hij schiep deze wereld en hij zag dat het goed was. Maar de mens, die wilde als God zijn. Adam en Eva gaven zich over aan zonde, waardoor ze uit het paradijs werden verbannen en de aarde werd vervloekt. En na de zondvloed, in de tijd van Noach, maakt God een nieuw begin met deze aarde. En dan gaat het vooral verder met Sem. Maar ook in dat nageslacht kwam de afgodendienst weer op. En het kwaad bleef bestaan. En in Genesis 11 lezen we hoe de mensen een naam voor zichzelf wilden maken door het bouwen van de toren van Babel. Opnieuw wilde de mens als God zijn. En dan grijpt God in. Hij brengt verwarring in de taal en hij verspreidt de mensen over de hele aarde en de bouw stopt. En dan volgt er een opsomming van het nageslacht van Sem en van Tera, de vader van Abraham. Sem en ook Noach, die leefden nog in de tijd van Abraham. Abraham was 60 jaar oud toen Noach stierf. En ondanks dat Abraham opgroeit in een meer godengodsdienst, moet hij hebben geweten over de God die Noach riep. En we lezen aan het eind van hoofdstuk 11 dat vader Tera zijn zoon Abraham meenam, zijn kleinzoon Lot en Sarai, zijn schoondochter, vanuit het Ur der Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En dan staat er, ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. En Haran lag in het zuidoosten van Turkije. En dan gaan we verder naar Genesis 12, wat we zojuist gelezen hebben. God roept Abraham om uit zijn land, uit zijn familiekring en uit het huis van zijn vader te gaan naar het land dat God hem wijzen zal. Hij geeft hem beloftes, beloftes van zegening, niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele wereld. God wil deze wereld zegenen door Abraham. Maar hoe moet het voor Abraham zijn geweest? Abraham werd wel een groot volk beloofd, maar in Genesis 11 lezen we al dat Abraham geen kinderen heeft. Dat zijn vrouw Sarai onvruchtbaar is. En alles moet Abraham achterlaten, ook zijn oude vader van 145 jaar, om naar het land te gaan dat God hem wijzen zal. Hij geeft zijn hele sociale zekerheid op en hij gaat een volledig onbekende toekomst tegemoet. En wat zou de reden zijn geweest dat God hem wegriep uit zijn land en uit zijn familiekring? Nou, in Jozua 24 lezen we dat zijn vader Tera andere goden diende. God wilde Abraham wegleiden uit de kring van afgodendienst, omdat hij alleen gediend wil worden. Abraham werd echt gevraagd om blindelings op God te vertrouwen en alleen hem te gehoorzamen, hem te dienen en hem te volgen. En hij stelt de roep van God boven zijn eigen familie. En als hij 75 jaar is, dan laat hij zijn vader achter en vertrekt hij met zijn vrouw en zijn neef Lot naar het land Kanaan. Een heel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid. Een slokje water. En wij weten hoe het verhaal verder loopt. Wij kennen het verhaal en deze tekst kan ons bemoedigen. Dat God altijd doet wat hij belooft. Maar Abraham moet het nog doen met de beloftes zonder de uitkomst te zien. Maar toch heeft Abraham genoeg vertrouwen in God. Want Abraham die heeft het getuigenis van Noach en Sem gehoord. Die weet wat het is. Noach en Sem wisten wat het is om door God gered te worden. En opnieuw met God te beginnen. En Abraham die treedt hier als het ware in hun voetsporen met de zegen van God. En laten we met elkaar bekijken wat die zegeningen van God voor Abraham betekenden. Ten eerste, ik zal u tot een groot volk maken. En ik noemde het net al, Abrahams vrouw Sarai was onvruchtbaar. Hoe kan hij dan tot een groot volk worden? God geeft Abraham beloftes mee die in aardse zin onmogelijk zijn. En hierdoor wordt Abraham gevraagd om helemaal alleen op God, op zijn kracht, op zijn woord te vertrouwen. God is groter dan het aardse. En Abraham gelooft God. Hij vertrouwt hem op zijn woord. En het tweede, God zal hem zegenen en zijn naam groot maken. En we hoorden net dat de mensen in de tijd van de torenbouw van Babel een naam voor zichzelf wilden maken. Zij wilden zichzelf verheffen. En hier staat er dat God Abrahams naam groot zal maken. En in het Hebreeuws betekent zegen barach. En barach betekent groot maken. De zegen van God is dat hij Abrahams naam, dat hij door God groot gemaakt wordt. En ten derde, hij zal tot een zegen zijn. God wil deze zegen voor Abraham, God wil dat die zegen doorgegeven wordt. En God heeft het goede voor en hij kiest Abraham om erheen te werken. En deze belofte sluit ook aan bij de laatste en krachtigste zegen. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En wat betekenen nou deze zegen en vloek voor Abraham? Een zegen is het uitspreken van iets goeds over iemand en vervloeken het tegenovergestelde, namelijk het uitspreken van onheil over iemand. En woorden van zegen en vloek hebben in de Bijbel doorgaans alleen effect als ze worden uitgesproken door personen die daarvoor de autoriteit hebben. Zoals God, profeten of priesters. En als ze worden uitgesproken op het juiste moment, op de juiste plaats en bij de juiste gelegenheid. En God is hier in Genesis 12 aan het woord, dus dit zijn hele belangrijke woorden voor Abraham. En deze zegen voor Abraham betekent hiermee de belofte van een blijvende relatie met God, maar ook van bescherming voor Abraham. Wie hem vervloekt, die zal God vervloeken. Abraham kan hiermee het oordeel aan God overlaten. En tenslotte krijgt Abraham de belofte mee dat in hem alle geslachten van deze wereld gezegend worden. En dat is de eerste verkondiging van het evangelie. En het verwijst al uit naar de komende Messias. In Genesis 3 wordt de mens en de aardbodem vervloekt. Maar hier keert God zijn besluit 180 graden om. Van vloek naar zegen. En Abraham gaat niet zomaar op pad. Abraham gaat op pad met de zegen van de Heer. Met de belofte van een groot nageslacht. God zal hem groot maken. Alle volken van de aarde zullen door hem gezegend worden. En dan gaat Abraham naar het land dat God hem wijst. Maar zo net vertelde ik al dat ik afgelopen maart een reis naar Israël mocht maken. En deze reis vroeg mij persoonlijk ook om God te vertrouwen. En ook al was het maar een reis van een week en wist ik waar ik heen ging, want ik was al vaker in Israël geweest, toch bracht deze reis wat spanning met zich mee vanwege de oorlog. Afgelopen januari werd ik gevraagd om mee te gaan met deze reis. En het was op een donderdagmiddag en ik zei op kantoor van ik moet er thuis even over nadenken en de agenda ook nakijken. En thuisgekomen zag ik al dat er twee afspraken voor die week in mijn agenda stonden. Waarvan één echt belangrijke afspraak waar ik niet zomaar onderuit kon. En dat weekend dacht ik over na en bad ik er ook voor. En op maandagavond bij onze gemeentebid stond, vroeg ik er ook gebed voor. En op dat moment ervoer ik in mijn hart echt vrede om te gaan. En na afloop kwam er een jonge man naar me toe en hij zei tegen mij, ik heb een tekst voor je. Bereid de weg van de Heer. En ik dacht erover na en ik dacht, ja, die tekst uit Jesaja, die sluit ook al heel mooi aan bij de visie van de NEM. Die weg van Egypte naar Assyrië, waar Israël als derde bij komt en dat het zegen zal zijn voor de hele wereld. En de volgende dag kwam ik op kantoor en hoorde ik dat Israël was veranderd van code rood naar code oranje, wat mij iets meer rust gaf. En die hele bijzondere die afspraak die voor die week gepland stond, die heb ik kunnen verzetten, wat heel bijzonder was. En nog een dag later werd ik voor die andere afspraak gebeld door iemand anders of ik die afspraak kon verzetten. Dus alle blokkades werden voor me weggenomen en zo besloot ik om mee te gaan met deze reis. Maar een week voordat we vertrokken, toen werd het weer onrustig in het land. En toen we daar aankwamen, we zaten nog in de bus, toen ging het luchtalarm al af en de dag daarna nog een keer. En net voordat we weer terug zouden gaan naar Nederland, hoorde ik van mijn kamergenoot dat Hamas de luchthaven bestookt. En ik dacht van, oh, dat zal toch niet waar zijn. En aangekomen op het vliegveld op Ben Gurion stonden we daar als groep en inderdaad, het luchtalarm ging af. En ik zocht een veilige plek, dus ik kwam in het trappenhuis aan en daar stond ik dan. Samen met baby's, kinderen, volwassenen, ouderen, in de hoop dat ons niks overkomt. En er is ons niks overkomen, ik sta hier gelukkig nog. Maar het vroeg me wel even om God te vertrouwen. En ik zie toch, met deze reis wil ik als voorbeeld meegeven van als God je ergens roept of ergens een opdracht voor geeft, hoe goed het dan is om gewoon die weg te gaan. Ook al brengt het soms wat spanning of moeilijkheden met zich mee. En nu, een jaar later, zie ik ook wat de vrucht is van deze reis. En ik wil jullie ook daarmee zelf oproepen. Want als God je ergens roept of ergens een opdracht voor geeft, we zullen niet allemaal geroepen worden om uit ons land weg te gaan, om onze familie achter te laten. Misschien enkele van jullie wel. Maar hoe vaak is het dat God ons, tot ons wil spreken en ons misschien een bemoediging wil laten zijn voor de mensen om ons heen, misschien voor onze buurman of buurvrouw of op je werk of waar je je ook bevindt. En ook als het geen makkelijke opdracht is, mag je weten dat God voor je uitgaat en dat hij je zal zegenen. Ik zal straks wat meer delen over mijn reis. Maar we gaan eerst even terug naar onze tekst en kijken naar de zegen door Abraham. Want de grootste belofte die Abraham krijgt, is dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En we weten hoe dit voor Abraham in menselijke zin onmogelijk was met een onvruchtbare vrouw. Maar hoe is het werkelijkheid geworden? Nou, wij weten dat Sara op hoge leeftijd zwanger werd van Isaac. Dat uit Abrahams nageslacht het volk Israël is ontstaan. En dat Jezus daaruit voortgekomen is. Jezus, onze Heer. Onze redder en verlosser, die komt voort uit het Joodse volk. Hij is een nakomeling van Abraham. Hierdoor zijn wij verbonden met het Joodse volk. En God heeft dit volk gekozen om doorheen te werken. Jezus, een Jood, de Zoon van God, een mens zonder zonde, leeft op deze aarde en sterft aan een kruis. En sterft aan een kruis en een paal was een teken van een vloek. Jezus die is voor onze vloek geworden, waardoor wij door ons geloof in hem, bevrijd van de vloek, bij de kinderen van Abraham mogen horen. En we lezen hierover in het Nieuwe Testament, in Galaten 3 onder andere. En ik lees met jullie de versen 6 tot 9 en 13 tot 14. Abraham geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. En daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend, samen met de gelovige Abraham. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En Galaten 3 vers 8 zegt dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Wij, als volk uit de heidenen, zijn door het geloof in Jezus kinderen van Abraham geworden. En tijdens onze reis hebben we veel kinderen van Abraham ontmoet. We hebben Joden en Arabieren ontmoet, maar ook een Duitser, Nederlanders, Amerikanen, die allemaal getuigden van een geloof in de Heer Jezus. Joden en Arabieren, die door de geest van God één zijn met elkaar. En we hoorden dat er in het Midden-Oosten 80 gebedshuizen zijn. Gebedshuizen, die mensen die bidden voor de Heer vanuit Jesaja 19, voor Jood en Arabier, die samen de Heer zullen dienen tot zegen voor deze hele wereld. En tijdens de reis bezochten we ook een aantal gebedshuizen in Jeruzalem, Nazareth en Haifa. En we konden samen bidden met Jood en Arabier en met mensen uit de volken. We ontmoetten Arabieren met een hart voor het Joodse volk en we ontmoetten Joden met een hart voor de Arabieren. En ik wil daar een voorbeeld van geven. In een gebedshuis in Haifa ontmoetten we een jonge Arabische evangelist, Roger Wakim. Hij deelde hoe hij tot levend geloof in de Heer Jezus kwam en hoe hij liefde kreeg voor het Joodse volk. Hij werd opgegroeid met haat tegen de Joden, omdat land van zijn familie was afgenomen toen de Joden zich in 1948 in Israël vestigden. Maar nadat hij tot geloof in Jezus kwam, leerde Jezus hem om de Joden te vergeven. En hij spreekt zowel Arabisch als Hebreeuws en hij deelde het evangelie met de mensen in Haifa, met zowel Joden als Arabieren. En hij is onderdeel van een gebeds- en evangelisatiebeweging met Messiaanse gelovigen in Haifa. En hij vertelde dat hij na 7 oktober getrouwd is en dat hij 600 gasten had uitgenodigd, zowel Joden als Arabieren. En dat zijn huwelijk werd ingezegend door een Joodse en een Arabische voorganger. Hoe bijzonder is dat, na 7 oktober, waarin zoveel trauma's zijn, dat zoveel Joden en Arabieren samenkwamen voor zijn huwelijk. In Abraham zijn Jood en Arabier gezegend door het kennen van Jezus. In het nieuws horen verhalen van Arabieren en Joden die elkaar haten. Maar door het geloof in Jezus is verzoening, is vrede mogelijk. En dat zien we ook gebeuren. En op de ochtend van vertrek naar huis bezochten wij de organisatie Shevet Achim. En de naam Shevet Achim komt uit Psalm 133, waarin staat: hoe lieflijk is het als broeders in eenheid samenwonen. En de oprichter van deze organisatie, een Amerikaan, die deelde hoe God hem geroepen en geleid had om Arabische kinderen uit de Arabische wereld naar Israël te halen voor een levensreddende hartoperatie die ze in hun eigen land niet kunnen krijgen. En jaar na jaar worden vele kinderen uit de Arabische wereld naar Israël gehaald om de Joodse artsen geopereerd te worden. En voor de oorlog kwamen er grotendeels kinderen uit Gaza. Sinds de oorlog kan dat niet meer en komen er grotendeels kinderen vanuit de Westbank, maar ook bijvoorbeeld uit Koerdistan. Kinderen die worden met hun oudere verzorger opgevangen in het huis van Shevet Achim. En daar krijgen ze het evangelie mee. En het leven van een kind wordt gered. En als NEM dragen wij hieraan bij door vrijwilligers hierheen te sturen. En deze bediening is een voorbeeld van kinderen van Abraham die met hulp van Israël tot zegen zijn voor Arabieren. God bouwt zijn koninkrijk dwars door alle tegenstand in te midden van deze tijd van oorlog. En een van de mensen die vanuit jullie gemeente is uitgezonden naar Jeruzalem, dat is Tamera. En het is heel mooi om te zien hoe zij zich inzet voor mensen met een beperking en hoe zij daar Gods liefde laat zien. En ik heb haar gevraagd of ze een bericht wil overbrengen aan jullie en dat wil ze graag doen. En ze schreef mij gistermiddag het volgende. Ze schreef: het gaat heel goed. Het is op dit moment rustig hier en we vieren Sukkot met z'n allen, het Lofottenfeest. En afgelopen donderdag, toen de laatste meetings waren over de deal met Hamas, waren we met een grote groep mensen van over de hele wereld van ICEJ voor de Knesset, waren we aan het bidden en aan het zingen. En wat mooi dat er een deal is gekomen tussen Hamas en Israël. En ik merk om me heen dat de mensen heel blij zijn, maar ze zijn ook voorzichtig. Eerst zien, dan geloven, want je weet maar nooit hoe het zal lopen. Maar er is wel een vrolijke stemming. We blijven bidden voor Israël, dat is nog altijd nodig en zeker ook voor de toekomst. Groetjes van mij en bedankt voor het meebidden en de leuke reacties op mijn nieuwsbrieven. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als we deze dienst eindigen met gebed voor de vrede van Jeruzalem, waartoe Psalm 122 ons oproept. We mogen bidden dat Joden en Arabieren, net als Rosh Joachim, de Heer Jezus leren kennen. Want dat zal leiden tot vrede in Jeruzalem. En daarnaast is het net zo belangrijk om ook te bidden voor de mensen in Gaza en voor de andere volken in het Midden-Oosten. Want ook zij hebben de Heer nodig en ook Gods hart gaat ook naar hen uit. En morgen is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. En aan het einde van dit feest wordt er altijd gebeden voor regen. Regen voor het nieuwe seizoen, zodat de bouwgrond rijp kan worden. Voor de oogst van het komende jaar. En Jezus vierde zelf ook het Loofhuttenfeest. En dat lezen we ook in de Bijbel. En hij riep toen op de laatste dag: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En daarmee bedoelde hij de Heilige Geest die de mensen zouden ontvangen die in hem geloofden. We zijn inmiddels ruim 2000 jaar verder en we zien dat God zijn geest heeft uitgestort over Joden en Arabieren en over mensen uit de volken die in hem geloven. En we zien dat Gods geest mensen aanraakt. En dat Gods geest mensen ook één maakt. En in Jeruzalem is er een groep Messiaanse Joden en Christen-Arabieren die samenkomen voor muziek en voor gebed, dans en creatieve activiteiten. Deze groep heet Dor Haba en die ondersteunen wij als NEM ook. En het lijkt me heel mooi om een lied van hen te beluisteren. En ik heb het lied Oceans uitgekozen, omdat dit lied gaat over de stormen van het leven en dat we daarin onze rust kunnen vinden in de Heer, wat heel toepasselijk is voor deze tijd waarin wij leven. En ook gaat het erover dat we hem mogen vertrouwen, waar hij ons ook doorheen leidt, wat weer heel mooi aansluit bij de oproep van morgen, om hem te vertrouwen en hem te gehoorzamen als hij ons ergens toe leidt. En het lied wordt deels in het Engels, deels in het Arabisch en deels in het Hebreeuws gezongen. En laten we het lied samen beluisteren. En het lijkt me heel mooi als we om na het lied samen in groepjes te bidden voor Joods en Arabier. Voor Israël, Gaza, voor Jemen en voor andere landen in het Midden-Oosten. Laten we bidden dat God zijn geest uitstort. En dat Gods geest Joods en Arabier één maakt. Dat ze hem leren kennen. Want hoe geweldig zou het zijn als we volgend jaar tijdens het Loofhuttenfeest merken van hey, er zijn mensen uit de Arabische wereld daar in Jeruzalem Loofhuttenfeest aan het vieren. Samen met de Joden. Laten we daarvoor bidden. En laten we het lied beluisteren. Laten we ons hart op God richten. En na het gebed het lijkt me goed om in groepjes bij elkaar te komen. En na een tijd van gebed zal de muziek hier starten. En zingen we als slotlied nog Psalm 133 van de Psalm Project. Dus als jij het lied wil starten van Dor Haba, dan gaan we daarna luisteren. En als het lied afgelopen is, in groepjes bidden voor het Midden-Oosten.
So I will call upon your name. נתתי קרלי אני אלך אחריך קח אותי עמוק לתוך נוכחותך ישוע לידך שתחזר כמונתי בך רוח אללה ישדד וקורא אמני דעני אמסיע נלמאי חייתו מתדעו